Goedemorgen allemaal. Fijn dat u niet met vakantie bent. Nee, want er was er niemand. Nou maakt dat eigenlijk ook niet zoveel uit, hè, of je nou met één of met twee of met drie bent. Alleen het is op de een of andere manier toch altijd fijner als je met wat meer bent. In de gemeenschap met elkaar, elkaar ontmoeten. Niet steeds tegen hetzelfde gezicht aan te hoeven kijken. Ja, nee, maar zo werkt dat natuurlijk. De verscheidenheid, dat is mooi. We hebben er al een paar liederen over gezongen, over het lijden van de Heer Jezus en over de opstanding. Tenminste, dat viel me zo op toen we dat zongen. En ook al is het alweer een paar weken geleden dat we Pasen hebben gevierd en stil hebben gestaan bij de opstanding, toch is het iets waar ik ook vanochtend een aspect van wilde bespreken met elkaar en daarna gaan kijken. Want het zal maar zo zijn dat je je hoop hebt gevestigd en dat het erop lijkt dat die hoop vervlogen is. Het is voorbij. Dan is de mens eigen om datgene waar hij zijn hoop op gevestigd had, om toch maar nog zo lang mogelijk vast te houden. En in zijn algemeenheid kun je zeggen dat we natuurlijk niet alleen onze hoop, maar de gemeenschap met elkaar, het feit dat de ander er is ook in feite een soort hoop. Dat je weet, die ander is er ook. En ik ben niet alleen. En op het moment dat die ander dan wegvalt, ja, dan kun je soms dat gevoel krijgen, dan ben je wel alleen. En de hoop dat die ander er is, om de dingen samen te delen, om samen plezier te hebben, om samen misschien in het verdriet te kunnen delen, die hoop is er dan niet meer. Want je moet alleen verder. Nou, dat is natuurlijk heel nadrukkelijk het geval wanneer de dood om de hoek komt kijken. En die komt om de hoek kijken. Want daar kunnen we niet omheen. Niet voor niks, zeker ook in het verleden, en zeker ook wereldwijd, doen mensen er alles aan om wanneer de dood aanwezig is, toch een vorm te vinden om niet meteen de indruk te hebben, nou, het is allemaal voorbij. Los van wat voor betekenissen dan ook, wordt er aandacht besteed aan begraven, aan de overledene. En heel veel culturen en heel veel godsdiensten hebben daar rituelen voor. Nou, hoef ik u niet te vertellen, als je wat opzoekt en beelden ziet, dan zie je dat dat zo is. En dat heeft uiteindelijk alles ook te maken met het feit dat degene die normaal bij je was, met wie je van alles deelde, en niet meer is. En dat stukje hoop op de aanwezigheid van die ander is weg. En wat kun je doen om toch het idee te hebben dat die ander er nog even is of zo? Nou ja, niet voor niks zijn er inderdaad enorme rituelen, ook met dat dode lichaam. Op de een of andere manier wil je dat bij je houden. En denk eventjes aan de mummies die gemaakt zijn in de Egyptische tijd, die nu nog teruggevonden worden, waarbij het lijkt alsof, nou ja, dat lichaam er nog helemaal intact is. Er zit natuurlijk geen leven meer in, maar het heeft alles te maken met dat we toch moeite hebben om daar afscheid van te nemen. Die hoop op het leven en de overwinning die hij zou geven, die was ook bij menig discipel vervlogen toen de Heer Jezus overleden is. Niet zomaar overleden. Degene die erbij is geweest, die hebben gezien aan het kruis dat het heel bijzonder was. Want normaliter overlijdt iemand door uitputting aan het kruis en uiteindelijk sterft hij dan, een verschrikkelijke dood. Maar het was Pilatus die te horen kreeg, die Jezus die is al overleden. Oh ja? En daar was hij verbaasd over, want normaliter duurt dat veel langer namelijk. Ja, maar de Heer Jezus is ook niet zomaar overleden. Want wat waren de laatste woorden? Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Even heel plat gezegd, maar dat maakt het wel begrijpelijk. De Heer Jezus heeft zelf besloten te overlijden. Door over het lijden heen te stappen. Ja, hij is ook God. En hij kan dat. En vandaar ook dat Pilatus zegt, is die dan echt dood? Nou, dan moet er een soldaat heen, weet u wel, en die steekt nog een speer in zijn zij. En dan stelt hij vast, ja, hij is inderdaad overleden. Ja, dat heeft de Heere zelf gedaan. Maar vervolgens is hij er dus niet meer. En dan lezen we dat inderdaad vrienden van hem, en Nicodemus was er één van, die doen van alles om dat lichaam ja, te verzorgen. Dat wordt inderdaad met doeken omwikkeld. Ja, niet zomaar met doeken. We lezen in Johannes 19 dat Nicodemus kwam en bracht een mengsel van mirre en aloë, ongeveer 100 pond, 33 kilo. En ze namen het lichaam en wikkelden dat in linnen doeken met specerijen, zoals de gewoonte was bij de Joden bij begraven. En er ontstond dus, ik heb het volgens mij wel eens eerder verteld hier, een soort cocon. Hij was in doeken gewikkeld. Ja. Zo begon hij zijn leven trouwens ook. In doeken gewikkeld. He, zo lezen we in Bethlehem. Ze baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een graf. Ja, in doeken gewikkeld. Dat is kenmerkend voor de dood. Kenmerkend voor de dood. En na 3 dagen komen Petrus en Johannes bij het graf. En wat zien ze daar? Ze zien alleen nog een omhulsel van doeken. Want die cocon, dat gebeurt er met die aloë en die mirre en zo, dat wordt hard als het ware. Die cocon die ligt daar nog, maar is leeg. Denk eventjes aan het beeld wat we hebben van de cocon van de rups en de vlinder die daaruit tevoorschijn komt en naar de hemel vliegt. Die cocon was leeg. Ja, de Heer Jezus was opgestaan, natuurlijk. Alleen moet je bedenken wat het betekende voor die mannen. De hoop die ze dan nog enigszins hadden om langzaam afscheid te kunnen nemen, die was nu helemaal weg. Hij is weg. Een graf met een lege cocon. Die doeken, die hadden geen betekenis meer in de omwikkeling, want er was niks te omwikkelen. Hoe anders was het ruim een week ervoor, of 2 weken ervoor, bij Lazarus. Die lag ook in het graf. En daar werd tegen gezegd, Lazarus, kom eruit. En daar komt hij uit. En wat zien we dan? Iemand ik denk dat hij bij wijze van spreken nog net heeft kunnen lopen, want hij was helemaal met doeken omwikkeld. En wat zegt de Heer Jezus dan ook? Maak hem los. Ja, die omwikkeling van doeken, dat is ook een beeld natuurlijk. Dat is een beeld van de dood. Dat je gebonden bent met banden, met doeken. Ja, gebonden. Dat is het grote verschil met de Heer Jezus. Want als ze bij zijn graf komen, dan vinden ze daar alleen de doeken, maar de inhoud is weg. Hij was niet meer met doeken omwikkeld. Christus is opgestaan met achterlating van de windsels. En die windsels, die doeken, die banden, die zijn ja, in feite een teken van de dood. Niet voor niks, zegt Psalm 107, ik lees hem u voor. Psalm 107, vers 13. Toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, dat gaat dan over het volk Israël, maar is een beeld natuurlijk ook hiervan. Toen verloste hij hun uit hun angsten. Hij leidde hun uit de duisternis. Hij leidde hun uit de schaduw van de dood. Anders gezegd staat er dan in Psalm 117, vers 13, hij verscheurde hun banden. Nou, daarin zie je heel mooi dat omwikkeld zijn met banden, dat is een beeld van de dood. Je zou ook haast kunnen zeggen, ja, als je omwikkeld bent met banden, dan kun je ook niks meer. Dan ligt daar zo'n lichaam en dat kan niks. Ja, en je zou haast kunnen zeggen dat omwikkeld zijn met banden, dat is juist een bevestiging van de dood. Daarom is het ook zo mooi dat die windsels in het graf van de Heer Jezus daar bleven liggen. Maar hij was er niet meer. Wat zegt Paulus later in 1 Korinthe 15? Dood, waar is uw prikkel? Normaliter, dan manifesteert de dood zich doordat je gebonden bent. Ook de levende mens tussen twee haakjes is voor de Heere God dood. Is gebonden. Ja, dat beleef je misschien niet altijd zo, maar dat is natuurlijk wel zo, in geestelijke zin. Zit je vast, kun je niks. Kun je niet naar de hemel vliegen, zoals die vlinder die uit die kokon komt. Nee, daar is leven voor nodig. En nog een mooi beeld van die banden van de dood. Misschien kunt u even met me meegaan naar Psalm 116. Want de psalmen spreken natuurlijk in eerste instantie ook over de Heer Jezus Christus. Maar ook deze aspecten komen daarin zo mooi naar voren. Psalm 116. Daar staat in mijn vertaling boven danklied van een verloste. Nou, dat mag voor elke gelovige het geval zijn. Je mag weten, ik ben verlost. Maar natuurlijk spreekt het in eerste instantie ook over degene die verlossing teweeg heeft gebracht en de eerste opgestane was, de eerste verloste. Dan staat er vers 1, ik heb de Heere lief, want hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. Hij neigt zijn oor tot mij, daarom zal ik hem al mijn dagen aanroepen. Banden van de dood hadden mij omvangen. Angsten van het graf hadden mij getroffen. Ik ondervond benauwdheid en verdriet. Mooi hoe de psalmist dat dan zegt, hè? Als je niet verlost bent, dan zit je in een situatie van banden van de dood. Angsten van het graf, benauwdheid en verdriet. Het bijzondere van deze psalm is dat hij daar dus niet mee begint. Hè? Dat is dan weer zo mooi van een gelovige. Die begint met, ik heb de Heere van harte lief. Ja, vervolgens kan het in mijn leven zo zijn dat banden van de dood mij omvangen hebben, maar ik heb de Heere lief. En dan gaat vers 3 verder. Ik ondervond benauwdheid en verdriet, maar ik riep de naam van de Heere aan. Och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig. De Heere is rechtvaardig. Onze God is een ontfermer. Hij bewaart de eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, maar hij heeft mij verlost. Mijn ziel, keert terug tot uw rust, want de Heere is goed voor u geweest. Ja, u Heere hebt mijn ziel immers gered van de dood. Mijn ogen van tranen, mijn voet van struikelen. Ik zal wandelen voor het aangezicht van de Heere in de landen van de levenden. Kijk, waarbij elk mens banden van de dood de situatie is, mag degene die zijn vertrouwen op de Heer heeft gesteld zeggen, Heere, maar ik heb u lief en ik roep u aan en u bevrijdt mij. En het is de opstandingskracht, want de Heer Jezus was de eerste, die gemaakt heeft dat u en ik, als mensen die misschien, zoals Psalm 116, die eerste verse zeggen, ach, banden van de dood hadden mij omgeven, angsten had ik, ik ondervond benauwdheid en verdriet, maar ik riep u aan. En ik mag wandelen. Want als je met banden omgeven bent, kun je dus ook niet wandelen. Hè? Vandaar dat de Heer Jezus tegen Lazarus zei, maak hem los. Zodat hij weer kan lopen. Zodat hij kan wandelen. Ja, beeld natuurlijk van voor Gods aangezicht wandelen. Dat ik kan wandelen in het land van de levenden. Dat heeft dus alles te maken met besef hebben. Hé, er is een situatie van dood. En die wordt gekenmerkt door met banden omgeven. Vast, ik kan niks. Maar er is ook een situatie van leven. En dat heeft te maken met wandelen in het land van de levenden. Nou, dan wil ik met u naar een tekst uit Prediker. En ik zal u ook vertellen waarom. Prediker 9. Die zegt namelijk iets over de dood. Maar als je iets over de dood zegt, dan zeg je dus tegelijkertijd iets over het leven. Want wat de een niet heeft, heeft de ander natuurlijk wel. Of anders gezegd, wat het leven wel heeft, heeft de dood niet. Want het zijn twee tegenpolen. Daar zit geen overeenkomst in. Prediker hoofdstuk 9. Spreuken, Prediker, Hooglied. Prediker 9. Mijn oog, ik wil vers 10 lezen, maar mijn oog valt nu op vers 9. Dat is ook een goede aanbeveling. Geniet van het leven met de vrouw die u lief hebt. Maar goed, daar ging het nu niet over. Vers 10. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen. Want er is geen werk, er is geen overleg, er is geen kennis, er is geen wijsheid in het graf waar u naartoe gaat. Deze tekst zegt dus iets wat er in het graf, dat is het Hebreeuwse woord Sheol, in het Nieuwe Testament is dat vertaald ook met dodenrijk of Hades. Deze tekst zegt wat er in het dodenrijk niet is. Wat is er niet? Geen werk, geen overleg, geen kennis en geen wijsheid. Dat is er niet in de dood. Dus wat deze wereld je ook aan wil praten over wat er na de dood allemaal zal komen. Nee, in de dood, in het dodenrijk, is dit er allemaal niet. Sterker nog, Prediker zegt in andere teksten dat er helemaal niks is. De dood is niets. Is een wachten op wat er komen gaat. Want dan is er weer wat. Maar in het dodenrijk is er niks. Maar je kan het ook anders lezen. En dat geeft rijkdom. Want wat er in de dood niet is. Ja, waarom zegt de schrijver dit? Waarom zegt Salomo in zijn wijsheid dit? Ja, in feite om als het ware op een literaire manier aan te geven, dit is er niet in de dood. En je hoort het hem bij wijze van spreken denken, maar dit is er wel in het leven. Want dat is natuurlijk de betekenis. Want waarom zul je vertellen wat er niet is in de dood? Nee, de betekenis is natuurlijk, maar deze dingen zijn er juist in het leven. En zijn dus kenmerkend voor het leven. Denk aan Psalm 116. Banden van de dood hadden mij omvangen. Dat was de dood. Niks. Angst, verdriet. Uiteindelijk is dat dus, er is niets. Maar ik mag nu wandelen in het land van de levenden. En wat betekent dat? Dat betekent in het leven, en dan hebben we het natuurlijk wel over het leven met een hoofdletter. Want voor de goede verstaander, laten we helder zijn, dat u hier zit en ademt en dat uw longen bewegen en dat uw bloed stroomt. Ja, dat noemen wij dan leven. Maar we weten tegelijkertijd dat het maar een heel tijdelijk leven is. Nee, het leven met een hoofdletter L, dat is wat God geeft. En daar gaat dit over. Dus in het dodenrijk is er geen werk, overleg, kennis en wijsheid. Nee, dat is in het leven. Dat is wat God geeft. Dat is ook de blijde boodschap van de Bijbel. En dat is, als je het nou hebt over werk, in het graf is er dus geen werk. In het dodenrijk is er geen werk. Nee, dat weten we eigenlijk ook allemaal, want degene die actief was, die is gestopt met zijn werkzaamheden. Die kan nu niet meer doen. Ga dan dus niet denken, dan doet hij dat op een ander niveau, of dan doet hij dat op een andere plaats. Nee, het is gewoon gestopt. Geen werk. Waar is er dus wel werk? In het leven. En dat is wel mooi. Nu denkt u bij uzelf, wat voor werk doe ik in mijn leven? Met een hoofdletter. In mijn geestelijk leven. Denk daar nou niet te lang over na. Want ik mag u vertellen, u doet daarin helemaal geen werk. En toch is er werk. U kent de tekst. Filippenzen 1, vers 6, ik lees hem voor. Ik vertrouw erop dat Hij, God, die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Christus Jezus. Er is werk in je leven met een hoofdletter. Maar van wie is dat werk? Ja, dat is van de Heer. Hij is dat werk begonnen. Dus mocht er sowieso sprake zijn van een werk, een activiteit in het leven, dan is dat afkomstig van de grote activator. En dat is niet de mens. Want die is ten dode. Nee, dan is dat de Heer zelf. Hij is in u een goed werk begonnen. Psalm 116, ik riep de Heer aan, ik heb hem lief. Ja, waarom doe ik dat? Niet omdat hij mij een beetje helpt, want dan kan ik zelf aan het werk. Nee, hij doet dat werk. Hij is in u een goed werk begonnen en hij zal dat voleindigen. Dat is ook het mooie van het leven van een gelovige. Dat kenmerkt zich niet doordat je vuur uit de sloffen loopt, want dat is eigen werk. Nee, het kenmerk van een gelovige is dat hij met zijn sloffen lekker bij het vuur zit. Bij wijze van spreken. Want de Heere doet een goed werk. En nou weten we allemaal dat met je sloffen bij het vuur zitten, dat dat niet betekent dat je lui bent en dat je niks te doen hebt, want de agenda's van mensen die ook op de Heer vertrouwen, bezig zijn met de dingen van de Heer, die loopt meestal ook over. Activiteit genoeg. Maar het is niet jouw werk. Loop niet dat vuur uit je sloffen, want dat is eigen vuur. Dat is dood. In het dood is geen werk. Nee, Gods werk. Hij is in u een goed werk begonnen en zal dat doen. Of Colossenzen 1, vers 10. Het zijn eigenlijk allemaal bekende teksten. Ik noem ze daarom, we hoeven ze niet allemaal op te zoeken. U kunt ze misschien noteren of later nog eens terugkijken. Zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig. Colossenzen 1, vers 10. In hem in alles behaagt. In elk goed werk vrucht draagt. En groeit in de kennis van God. In elk goed werk vrucht dragen. Voor wie is dat goede werk? Ja, van hem, want hij is dat werk in jou begonnen. Ben u wel eens met je sloffen bij het vuur gaan zitten en bedacht, wat doet de Heer allemaal voor werk in mij? Moet je eens doen. En dan kun je, ik weet het zeker, dan kun je genoeg opnoemen. Of de mogelijkheden die gegeven worden, die de Heer teweeg brengt. Alleen het is zo'n rust, dat je niet zelf dat allemaal moet ondernemen, maar dat je het mag doen. En mag weten, Heere, ik ben in de rust. En ondertussen ben ik misschien zo druk als wat, naar de mens gesproken. Maar het is in rust. Het is in het leven met een hoofdletter L. Want in het dodenrijk, in de dood, is geen werk. Zijn maaksel zijn wij. Efeze 2. Geschapen om goede werken te doen. Welke goede werken? Die hij van tevoren bereid heeft. Nou, met andere woorden, Heere God, wat is het geweldig dat u een goed werk doet. En dat ik erin mag participeren. Dat is een iets andere betekenis dan de participatiewet die we in Nederland hebben. Want dat moet dan zo nodig. Nee, de Heere God is dat goede werk begonnen en vanuit zijn genade mogen wij daarin participeren. Mogen we, ja, je kan als het ware zeggen, Heere God, dank u wel dat ik met u mee mag doen. Dat u dat werk doet en dat ik daar iets in mag betekenen. En of dat nou is of je de koffie zet, of het geluid bedient, of het woord doorgeeft, of hier gewoon bent. Allemaal heeft het een betekenis. Vanwege het goede werk wat hij begonnen is. God doet zijn werk. Ja, in de dood is geen werk. In het leven wel. Tweede aspect. In de dood, in het graf, is geen kennis. Daar hebben we het wel eens over gehad, dacht ik. Kennis, wetenschap van iets. Maar het wordt ook gebruikt in de betekenis van vaardigheid. Weet u, die mannen die in de woestijn bij het volk Israël een taak kregen om met goud en zilver en koper al het gerei van de tempel te maken. Kun je lezen in Exodus en zo. Ja, die hadden een geweldige taak. Daar was wel wat kennis en vaardigheid voor nodig. En dan zegt de Heer, ik heb deze mensen vervuld met de geest van God, met wijsheid, inzicht en kennis en allerlei vakmanschap. God doet dat. Ja, het hoort ook bij het leven. Zij het dan in betrekkelijke vorm, heenwijzend naar het leven. Maar ze hebben kennis gekregen. En dat kennis, dat is ook afgeleid van een woord in het Hebreeuws, wat ja, een heel natuurlijk ding is, namelijk kennis hebben wordt gebruikt voor gemeenschap hebben. En Abraham kende zijn vrouw, of bekende zijn vrouw, had gemeenschap met haar en er werd een zoon geboren. Dat is de diepste vorm van kennis hebben aan elkaar. Met elkaar één zijn. Dat is kennis. Nou, in het dodenrijk is geen kennis. Is geen gemeenschap met elkaar. Is niet een collectie van allerlei doden of zo, die het met elkaar erover hebben. Nee, want er is geen gemeenschap. In de dood is niks. Nee, in het leven, daar is kennis. Daar is gemeenschap. Denk aan Romeinen 6. Eén plant geworden met hem. Leven met hem. Eén met hem geworden. Ja. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Hij leeft voor God. En wij met hem. We zijn één met hem geworden. En voor de gemeente, het lichaam van Christus, is dat wel heel nadrukkelijk het geval. Namelijk hij het hoofd en wij het lichaam, de leden. Eén met hem. We leven dus in gemeenschap met hem. Dat is kennis. Dat is misschien wat anders dan de kennis die je nodig hebt om een examen te halen. Aan de andere kant heeft het toch ook wel weer hetzelfde aspect. Want als jij al die kennis uit boeken en zo in je hoofd stampt, dan hebben jouw hersenen hebben in feite gemeenschap met die woorden, met die begrippen, met die betekenissen. En de bedoeling is dat het één wordt met elkaar, zodat als er in de toets naar gevraagd wordt, je het zo op kan dreunen. Ja, want je bent er één mee geworden. Dus daarin zit datzelfde begrip. Eén worden met. En als wij dan zeggen, ja, dat weet ik niet hoor, dan ben je er dus niet één mee. Dan mis je een aspect van die gemeenschap. Nou, moet je jezelf eens afvragen als het gaat over de dingen van de Heer. En dat je dan zegt, ja, dat weet ik niet. Hé, mis ik dan niets in de gemeenschap met de Heer? Ja, het gaat er niet om dat je nog niet alles ten volle weet. Nee, dat kan ook nog niet. Want hij is er nu een goed werk begonnen en gaat daarmee door tot de dag van Christus. Dan zal het compleet zijn, nu nog niet. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Eén worden met hem. Geen kennis in het graf. Er is ook geen wijsheid. Wie was de wijste man op aarde? Ik zeg heel nadrukkelijk was, want ik geloof niet dat er iemand is die nog over die wijste man heen komt. Salomo, ja. De Bijbel maakt dat duidelijk, dat er geen grotere wijsheid is geweest dan die van Salomo. Er staat in 1 Koningen 4, God gaf Salomo wijsheid, zeer veel inzicht, een groot verstand, overvloedig als het zand dat aan de oever van de zee is. Ja, maar in het graf is geen wijsheid. Dus de wijsheid die Salomo had, die hield er ook op toen hij weer stierf. Want toen had hij helemaal niks. Wat heb ik dan aan die wijsheid gehad? Nou, niks. Nee, de wijsheid van Salomo is natuurlijk een vooruitschaduwing, een heenwijzing naar degene waar Salomo een beeld van is. Van de wijze. Komen we zo op. Dat is Christus. Maar wat is nou het begin van de wijsheid? Waar begint wijsheid? Nou, zal de een zeggen, dat is veel in boeken lezen, dat is goed studeren, dat is inderdaad kennis erin stoppen, zodat je veel verstand hebt. Zodat je heel wijs bent. Ja, dat begint dus, zal ik maar zeggen, zeggen we dan, bij jezelf. Ja, maar daar waren we inmiddels al achter. Dat wat bij jezelf begint, dat heeft niet zoveel waarde. Want ten diepste is de mens voor de Heere God, ook al leeft hij en ademt hij is dood. Want leven is gemeenschap hebben met God. En in de dood is geen leven, is geen wijsheid. Nee, en daarom is het zo mooi dat het Bijbelse principe is, wat is het begin van de wijsheid? Wie van u? Ja, dus een tekst die komt meerdere keren voor in de Bijbel. De vreze des Heren is het beginsel van de wijsheid. Ja, dat is natuurlijk een ouderwetse term en zo. De vreze des Heren is het begin van de wijsheid. Met andere woorden, hoe word je nou wijs? Nou, volgens de tekst, door de Heren te vrezen. Ja, de Heren vrezen, wat is dat dan weer? Dat is niet bang zijn voor hem. Dat is een groot misverstand, hè? Dat mensen leven onder de vrezen van de Heer. Als het ware dat die man klaarstaat met een knuppel en alles wat je niet goed doet wordt afgeknuppeld. Bang zijn voor hem. Nee. De vrezen van de Heer heeft te maken met dat je de Heere de positie geeft die hem toekomt. Daar hebben we bijvoorbeeld bij onze koning Willem-Alexander, tenminste de meeste mensen, helemaal niet zoveel moeite mee. Ja, hij is de koning. En daar ga je dan met respect mee om, daar blijf je een beetje op afstand. Daar doe je niet je en jij mee. En zo. Dat schijnt dan heel makkelijk heel normaal te zijn. Nou, dat zou je kunnen zeggen, je treedt die koning tegemoet met vrezen. Dan, dat is de betekenis. Je weet wie hij is en je houdt rekening in je doen en laten daarmee. Nou, zo gaat dat ook voor God. Maar weten we wie God is? Hoe moet je leven in de vrezen des Heren? Ja, dat kun je alleen maar als je weet wie God is. Dat je weet dat hij de Allerhoogste is. Dat je hem erkent als de schepper van hemel en aarde. Dat je weet dat hij de Almachtige is. Dat hij de dingen in zijn hand heeft. Dat hij een plan uitvoert. En dat in dat plan verschillende fasen zijn, verschillende eeuwen. En dat één stukje van dat plan de betekenis heeft dat de gelovige verbonden is met zijn zoon die het hoofd is. Dat op een rijtje hebben betekent dat je erkent, dat is God. Dat is leven in de vrezen des Heren. En als je dat doet, zegt de tekst dus, dan is dat het begin van wijsheid. Zo ontstaat wijsheid, door God de plaats te geven die hem toekomt. Dat is ook het hele punt in deze wereld. Want wie rekent er nog met God? Wie rekent er met de God van de Bijbel? En dat is God. Ja, we maken gewoon onze eigen God. Die noemen we dan geen God, want dat doet ons te veel denken aan christendom en aan andere godsdiensten. Maar we hebben iets wat voor ons het allerhoogste is, en dat is onze God geworden. En bij menig mens is die dat zelf geworden. Of de mens is algemeenheid, die alles kan, die alles mag, die de baas is over alles, die overal een keuze in maakt, alsof die het voor het zeggen heeft. Want de mens, per definitie, wil God niet erkennen. Nee, maar het leven begint bij het erkennen van God. Daar is wijsheid. En daarom zegt Paulus ook tegen de Korintiërs, wij prediken Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Maar Uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons geworden is wijsheid van God, gerechtigheid, heiliging en verlossing. Of anders gezegd, en dat is wel mooi, 1 Korinthe 1 vers 30. Uit hem is het dat u in Christus bent als gelovige. En Christus is voor ons geworden wijsheid van God. En wat is de wijsheid van God? Gerechtigheid, heiliging en verlossing. En vandaar ook dat de spreukenschrijver, als hij een wijze spreuk heeft voor zijn zoon, dan zegt hij, jij mijn zoon, luister en word wijs. Hoe dan? Richt je hart op de weg van de Heer. En de weg van de Heer? Wie is de weg, de waarheid en het leven? Dat is Christus. Richt je hart op de weg van de Heer. Met andere woorden, in het graf, in de dood, in dat tijdelijk aardse leven, mensen, daar is geen wijsheid. Ja, pseudo-wijsheid. En we denken heel wat te kunnen, maar ook de grootste geleerde eindigt in niets. Vandaar ook dat zoveel ook zeggen, ja, wat zal ik me druk maken? Het levert toch niks op. Ik vind het allemaal wel best. Laat het maar voorbij zijn. Ja, in het kader van wat er in de dood is, klopt dat ook. Alleen dan wordt er één ding vergeten. Dat na een tijd van niets, komt er in het plan van God weer iets. Namelijk het leven. En dat is tot eer van God. Dat is geweldig. Het laatste. Dat vond ik zelf een hele mooie. Tenminste het laatste die ik wil noemen, want ik heb niet de volgorde gebruikt van Prediker 9 vers 10. In de dood, in het graf, is er geen overleg. Toen dacht ik, hé, wat zou daarmee bedoeld worden? Er is geen overleg. Nee, zoals wij dat zeggen van, je stoot je kameraad aan en je hebt het er even over. Hoe zullen we dat aanpakken? Zullen we het zo doen of zo? Nee, dat kan natuurlijk niet, dat snappen we allemaal. Maar er is geen overleg. Wat betekent dat? Dat er geen overleg is. Nou, dat woord overleg, dat zou je ook kunnen vertalen, en dat wordt ook zo vertaald, met het maken van plannen, of rekenkundige term, calculeren. In het graf kun je niet calculeren. Kun je geen plannen maken. Kun je geen sommen maken die op een uitkomst uitkomen. En dat is wel een mooie. Sommen maken met een uitkomst. Want wat betekent het ook letterlijk, dat woord overleg? Zo wordt het ook vertaald, we lezen straks die tekst. Tot de slotsom komen. Nou, dat heeft alles met calculeren te maken. Tot de slotsom komen. De uiteindelijke uitkomst. Daar kom ik dus niet in het graf. In de dood. In het leven met die kleine L. Nee, ik kom pas tot een slotsom. Ik kom pas tot een eindconclusie. Ik kan pas calculeren met een goede uitkomst in het leven, in datgene wat God geeft. Ja, er staat in Psalm 77, daar wordt dat woord gebruikt, ik overdacht de dagen van ouds, de jaren van vroegere eeuwen. Ik calculeerde, ik maakte plannen over, en daar betrok ik dan het verleden bij. Levert het wat op? Ik kom misschien tot de conclusie, het was allemaal niks. Ik kom niet tot de slotsom. Nee, het is Paulus die zegt dat er een eeuwig voornemen van God is. Een plan van de eeuwen. Wie is de grote calculator? Wie is degene die uiteindelijk tot een slotsom komt? Ja, dat is de Heere God zelf. Hij maakt een plan. Hij heeft een plan. En hij heeft dat gecalculeerd. En hij weet nu al, dat is het kenmerk van de goede boekhouder, dat jouw plannen goed eindigen. Goed doordacht. De slotsom, de eindconclusie, staat al vast. De weg erheen is voor ons een ontdekken. Maar voor de Heere God niet. Er staat in, ik vond een mooie tekst. Het gaat me niet om het verband. Maar de tekst als zodanig is zo helder. 2 Samuel 14, vers 14. Ik lees hem voor. Wij zullen zeker sterven en als water zijn dat op de aarde wordt uitgegoten en dat niet meer verzameld kan worden. Het tijdelijke van het menselijke leven. Ja, dat houdt allemaal op en dan is het gebeurd. God neemt het leven echter niet weg. Dat is wat velen misschien denken. Nou ja, er komt een eind aan je leven en dan is het gebeurd. Nee, God neemt het leven niet weg. Maar denkt plannen uit, zodat het verstotene niet van hem verstoten blijft. God heeft plannen uitgedacht, hij heeft gecalculeerd, hij is uiteindelijk ook tot een slotsom gekomen, dat wat verstoten was, de zonde, de mens, niet verstoten blijft. Dat is het principe van God. Die heeft goed gerekend. En als er een controleur zou zijn, die de boeken van de Heere God zou moeten narekenen, dan kan hij niet anders tot de conclusie komen dan van stempel, goedgekeurd. Klopt. De Heere God komt tot een slotsom. Dat is ook wel belangrijk. Zeker als het ook om dood en leven gaat. Want wat is dan de slotsom? Nou, de slotsom is, na gecalculeerd te hebben, dat de Heer Jezus geleden heeft, de dood in is gegaan, en vervolgens door de kracht van God daar is uit opgestaan. En hij is de eersteling geworden van de opstanding uit de dood. En de calculatie is dat nog velen zullen volgen. Allen zullen opstaan. En tot Gods plan hun doel bereiken. Daarom zegt Paulus, misschien kunnen we daar als een van de laatste teksten nog naartoe, naar 1 Korinthe 15, want als het gaat om leven en dood, dan zou je haast kunnen zeggen dat Paulus daar in 1 Korinthe 15 tot een soort slotsom komt. Hoe zit het dan? Waar eindigt het? Waar loopt het op uit? 1 Korinthe 15. Vers 55. En bedenk dan dat we lazen in Prediker, in het graf, in de dood, daar is geen overleg. Daarin kom je niet tot een slotsom. Dat is trouwens, als je daaraan denkt, dat is ook wel heel, heel triest, hè? Dat je dus nooit tot een eind komt. Van, hoe gaat het nou verder? Hoe loopt het af? Want dat is wat we willen weten. Hoe zijn mensen in de war als ze een serie volgen en de laatste aflevering is zo'n cliffhanger? Hoe gaat het verder? Ik wil weten hoe het verder gaat. Ja, dat zit allemaal in ons. Ik wil weten hoe het verder gaat. Hoe het afloopt. Wat de slotsom is. Wat de conclusie wordt. Op de een of andere manier kijken we daar naar uit. Nou, in de dood is geen slotsom. En daarom zegt Paulus, 1 Korinthe 15, vers 55. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Ja, de vraag stellen is een beantwoorden. Die is er niet. Er is geen overwinning in het graf. De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Dat is dus de slotsom. Niet in de dood, niet in het graf. Nee, dat zei Prediker ook al. Maar na de overwinning in de eersteling, Christus, kunnen we zeggen, God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Daarom, waarom? omdat hij tot een slotsom gekomen is, omdat hij gecalculeerd heeft en zijn plan uitvoert. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer. Zie je het hier ook weer, het werk van de Heer. Want in je eigen leven, dat menselijke leven, daar is geen werk. Nee, het gaat om het werk van de Heer. In de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Gode zij dank. Dat is de slotsom. Dan gaan we nog één keer terug naar Prediker. Want het mooie is, Prediker gebruikt dat woord, slotsom. Nou, dat maakt het natuurlijk wel heel duidelijk. Prediker. En dat gebruikt hij zelfs twee keer in hoofdstuk 7. In hoofdstuk 7, vers 25. Daar wordt dat woord gebruikt. Ik kwam ertoe, ook mijn hart, om te kennen, gemeenschap te hebben en na te speuren, wijsheid te zoeken en tot een slotsom te komen. Mooi, hè? Hij zegt hier in feite dat hij in zijn leven zich heeft uitgestrekt om te kennen, want dat is er niet in het graf, om na te speuren, om wijsheid te zoeken, dat is er niet in het graf, en tot een slotsom te komen, tot te overleggen, want dat is er niet in het graf. Hij heeft zich daarnaar uitgestrekt, want hij weet, dat zit niet in dit leven. Ik vond iets wat bitterder is dan de dood. Nou, dan gaat hij verder. Maar het mooie is, de mens is hiermee bezig. Op zoek naar wijsheid, op zoek naar kennis, op zoek naar het komen tot een slotsom. Nou ja, we weten inmiddels in de wetenschap dat ze nooit tot een slotsom komen. Want werd er verondersteld dat Einstein de totale theorie klaar had, dan weten we inmiddels dat er weer wetenschappers zijn die zeggen, nee, dat is toch nog weer even anders. En we komen dus maar niet tot een slotsom. Nee, dat is ook logisch. Dat is beperkt, dat is menselijk. Bij de Heere God kom je tot een slotsom. Daar is wijsheid. Daar is kennis. Daar is overleg. Zo kun je tot een slotsom komen. Laatste hoofdstuk van Prediker. Prediker hoofdstuk 12 als laatste tekst. Prediker heeft vele wijze dingen gezegd. En dan eindigt hij zijn betoog. Laten we in vers 12 beginnen. Wat er bovenuit gaat, mijn zoon, wees gewaarschuwd. Er komt geen einde aan vele boeken te maken. En veel studeren vermoeit het lichaam. Kennis, wijsheid, calculeren. Daar word je alleen maar moe van. De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit. Nou, wat is nou de slotsom? En hier spreekt als het ware de Heere God door de wijsheid van Prediker heen. Wat is de slotsom? Vrees God. En houd u aan zijn geboden. Want dat geldt voor alle mensen. Hoe eenvoudig is het? En hier ben je weer terug bij dat vrees God. Want dat was het begin van de wijsheid. Geef God de eer die hem toekomt. Geef hem de positie die hem toekomt. Op de hoogste plaats. Dat is de slotsom waar de mens prediker, Salomo, tot komt. Maar dat is natuurlijk gelegen in het feit dat hij ziet, hier op de aarde wordt het hem allemaal niet. Nee, de werkelijke slotsom, die vind ik in het plan wat de Heere God gemaakt heeft. En als ik dat plan mag bestuderen, de plannen van God, de calculatie van God, dan weet ik waar het op uitloopt. En dan weet ik ook dat ik daar een plek in mag hebben. Een bijzondere plek. dat als ik de Heere vrees en erken wat zijn plan is, dan is er iets heel bijzonders gebeurd. Want dan besef ik me dat ik geplaatst ben door het geloof in Christus bij God. Dus die hoge plaats die ik vrees, waar God is, dat ben ik zelf. Daar heb ik een plaats gekregen in Christus. Dat is bijzonder. Met andere woorden, ja, het zijn menselijke begrippen, ik snap het. Mijn positie is bij God. Nou, wat is er nou mooier om bij God in gemeenschap te leven, kennis te hebben, wijsheid te hebben en bij de Heere God inderdaad te zeggen, ja, klinkt misschien een beetje gek, maar bij wijze van spreken, je tikt hem aan en zegt, Heere God, mooi dat u tot een slotsom gekomen bent en ik heb hem ook. Ik mag erin delen. Ik dank u wel daarvoor dat u mij zomaar op die positie naast u heeft gezet. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat ik in u de wijsheid mag hebben. Want in het graf is geen kennis, geen wijsheid, geen verstand en geen slotsom. Maar bij u is het allemaal. Dank u wel daarvoor. Amen. Zullen we de Heer daarvoor danken? Ja, trouwe Vader in hemel, dank u wel dat we inderdaad zoveel hebben, omdat we bij u zijn. Omdat we nu al, terwijl ons aardse, dode leven nog verder gaat, we eigenlijk ook al geestelijk met u in het hemelse leven. En dat we mogen wandelen in dat licht. Wandelen op de weg die u gewezen heeft. En dat ons dat vreugde geeft. Blijdschap. Dat ons dat kennis geeft. En wijsheid. En verstand. En leven. En een slotsom. Een conclusie. Dank u wel dat uw berekeningen kloppen. Ook al kunnen we ze nog niet narekenen. En begrijpen we ze soms niet. Maar we mogen uw woord geloven. En we er vertrouwen erop. Want u bent dat goede werk begonnen. En u zult het ook voortzetten en tot een einde brengen tot de dag van Christus. Heer, zo mogen we leven voor uw aangezicht. Bevrijd van de banden van de dood. En hebben we het leven. Dood, waar is uw prikkel? Nou ja, die prikkelt ons niet meer. We hebben het leven. Dank u wel. En we zeggen het zoals we het lazen. God zij dank dat we de overwinning hebben in de Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, we danken u wel dat u met ons meegaat, elke dag van ons aardse leven. Dat u ons sterkt en leidt, dat u ons wilt behoeden voor zaken. En wilt u maken dat we ons maar steeds meer naar u zullen uitstrekken. Want de vreze des Heren is altijd maar weer het begin van de wijsheid. Heer, dank u wel. Wees u met ons de rest van deze dag, wat we ook nog gaan doen, waar we zijn, als we onderweg zijn. Wilt u maken dat ons leven mag zijn tot eer van uw grote naam. Uit genade. Amen.